Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Een dag geen crisis is een dag geen Feyenoord. Het was deze week weer een puinzooi in de Kuip. Hommeles binnen de jeugdopleiding na een verkeerd mailtje. Een stotterende directeur die vertelt dat Feyenoord zeker nog wel bestaat de komende jaren. En natuurlijk de zoveelste wanvertoning op het gras dit seizoen. Zelfs fucking hekkensluiter FC Emmen vertrok met een puntje uit de Kuip. Wat zullen ze bij Disney Plus smullen van het amateuristische circus in Rotterdam-Zuid dit seizoen? Het schijnt dat ze bij Disney zelfs overwegen om de 8 afleveringen lange documentaire van een lachband te voorzien en de serie in de categorie comedy te plaatsen. Zo tussen How I Met Your Mother, The Muppets en The Simpsons. We kunnen na dik een jaar coronacrisis wel stellen dat Feyenoord zonder supporters geen reet voorstelt. Maar dan ook echt geen reet. In één seizoen thuis niet kunnen winnen van FC Emmen, Sparta, Heracles en Wolfsberger. Dan kan je best eens wijzen naar die 12e man die gemist wordt. En niet zo'n beetje ook. Al een jaar lang hebben we het stadion van binnenuit niet kunnen zien. En nu het Feyenoord niet bepaald voor de wind gaat, doet de club een beroep op je clubgevoel. Een smeekbede, verkleed als 4 minuten lange begrafenisspeech van spreekwonder Mark Koevermans om jouw zuurverdiende centen niet terug te vragen. Het was niet alleen lachwekkend, het komt ook nog eens veel te laat. 9 maanden lang heeft Feyenoord zijn supporters in de kou laten staan. Uit de media moesten we nota bene vernemen hoe Feyenoord langzamerhand naar de financiële afgrond gleed. Bovendien zien we al jaren lijdzaam toe hoe Feyenoord probeert te investeren in een veel te duur stadion en hoe tradities als de eerste training bijvoorbeeld kapot zijn gemaakt. En dan nu je handje ophouden bij diezelfde supporters. Zo werkt het natuurlijk niet, Mark. Je komt maar met wat beters. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En dat ga ik doen met Robbedoes,
Wesley
en Jopie.
Hey.
Zijn jullie ook zo boos, jongens?
Ja. Nou ja, er is natuurlijk. We maken een podcast van meestal een uur. Maar ik denk dat we deze week wel een podcast zouden kunnen maken van 7 uur. Want er is deze week zo absurd veel gebeurd. Zowel op bestuurlijk niveau als op sportief niveau. Het is inderdaad kiezen van waar we mee gaan beginnen. Maar volgens mij beginnen we eigenlijk altijd het eerste item met de wedstrijd bespreken. En ja, daar is de eerste boosheid. Niet kunnen winnen van FC fucking Emmen, zoals je het zegt. Ik vind dat echt schandalig.
Ja, maar zit je gewoon te kijken naar zo'n wedstrijd en je voelt het al een beetje aankomen. Hè? De eerste helft was het vooral breien. Nou, een beetje geluksgoaltje, maar lekker hè, voor Kukzu. Die als een van de weinigen toch wel nog in de wedstrijd zat, denk ik. Ja, de tweede helft, daar hoef ik het niet eens over te hebben. Dat kan je geen wedstrijd meer noemen, toch?
Maar het begint al in de eerste minuut, Wes. Kijk, het viel mij namelijk op bij de aftrap. En we hebben natuurlijk vaker al die discussie vernomen tussen de spelersgroep en het Dik Advocaat. Dik Advocaat wil lekker achteruit lopen, de spelersgroep wil naar voren lopen, even heel, heel zwart-wit gezegd. Maar FC Emmen neemt de aftrap in de eerste helft. En die spelen de bal naar achter. En je ziet gewoon Linssen, waar je normaal gesproken denkt, nou die gaat wel meteen doorlopen op die centrale verdedigers. Nee, die zie je gewoon naar achter lopen. Dan denk ik, je speelt tegen Emmen. En het erge is, Emmen, gewoon de hele eerste helft ook, terwijl we wel wat kansjes kregen, FC Emmen die voetbalde lekker naar voren. En die gaven druk op onze verdedigers. En we hadden soms gewoon geen antwoord. En dan denk je, ja, kom eens even. FC Emmen. En tuurlijk, die hadden al een paar wedstrijden niet gewonnen. Maar ze staan wel laatste. En dat is niet voor een reden, hè?
Ja, maar het is overigens niet voor het eerst dit seizoen dat Feyenoord niet van de hekkensluiter kan winnen. Weet je nog, speelronde 5, Sparta. Konden we ook niet winnen, nee. Hè? Ik bedoel, ik zeg het net, dat rijtje wat ik net even opnoem. Ja, dat is eigenlijk te gênant voor woorden. Dat zijn clubs die met de staart tussen de benen naar de Kuip moeten komen en moeten hopen dat ze niet met 5-0 eraf vliegen, ja. Weet je wel.
Nou ja, precies.
En normaal
ja.
Is het natuurlijk met de supporters erbij, ja, dan weet je dat zoiets gebeurt. En dan heel af en toe is een keertje, één keer in de 4 jaar, dan speel je een keer gelijk. tegen zo'n ploeg. Ja. Maar ja, dit gaat gewoon helemaal nergens over. Het is echt niet om aan te gluren.
Nee, precies. Nu zitten al die wedstrijden die je normaal, wat je zegt, eens in de vijf jaar een keer verpest, zitten die allemaal in één seizoen. En natuurlijk is het altijd makkelijk om te zeggen, ja, we hadden nu zoveel punten meer kunnen hebben. Heel makkelijk. Maar dit jaar was dat echt zo natuurlijk, hè? Zonder dat je goed hoeft te voetballen. Want dat doet Feyenoord toch niet. Ik bedoel, daar hoeven we lang niet meer op te rekenen. Dat we dat nog een keer gaan doen, een paar wedstrijden achter elkaar. Maar dat je, ja, ik denk dat je 4-5 wedstrijden niet gelijk had hoeven spelen, maar gewoon had moeten winnen. Nou ja, reken maar een puntje of 8 of 10 erbij, hoor. Ja, had echt doodnormaal geweest.
Deze wedstrijd was niet zo dat we per se hadden moeten winnen. Want ja, je creëert meer kansen in de eerste helft. Maar het is ook niet zo dat we de ene kans aan de andere kans kregen.
Nee.
En tweede helft.
Nou, het FCM kreeg kans na kans. Ik zat te kijken en ja, het als een soort Rocky film, weet je wel, die gaat dan naar Rusland en die heeft eerst het hele publiek tegen zich en uiteindelijk gaat dat hele publiek massaal voor hem staan te klappen. Ik had een beetje hetzelfde met FCM'en. Fucking FCM'en. Die horen niet thuis in de Eredivisie. Die staan stijf onderaan. Voetballen overigens helemaal niet zo slecht als stand niet vermoeden, hoor.
Op basis van hoe ze voetbalden nu, zou ik denken van, nou, die moet het nog wel aankunnen in de Eredivisie.
Nee, ja, dat klopt ook wel. Maar ja, die speelde wel met het hart. En die speelde wel alles naar voren. En die speelde wel met passie en lef. Ja. Nou, dat hebben we Feyenoord echt niet gezien.
Nee.
Weet je wat het erg is? Als je dan kijk, op een gegeven moment, je krijgt dan een doelpunt tegen uit een penalty. Beetje ongelukkig, maar goed, dat kan gebeuren dan. Dan heb je nog een kwartiertje ongeveer om het goed te maken. Nou, hoeveel kansen heeft Feyenoord in het laatste kwartier gecreëerd?
Ik denk 0.
Nou ja, het is ook niet dat ze op een gegeven moment denken van, nou, dan gaan we maar pompen. Want notabene hebben we in Emmen door middel van pompen. Weet je nog dat we daar heel lang over gehad hebben, dat Botteguin ineens als stormram in de spits werd gezet? Dat we dachten, ja, had je beter Geertruida neer kunnen zetten? Nou ja, uiteindelijk leverde dat wel 3 punten op doordat Bannis scoorde in de slotfase. Ja. Nu, ze waren achterin heen en weer aan het breien. Lekker lang voetballend een combinatie proberen te zoeken. En het erge is nog, Dick heeft natuurlijk maandenlang lopen zeiken over een spits. Nou, nu kwamen gelukkig Jurgensen en Bozenik Saad waren al in de lijnen gebracht. Maar ja, Jurgensen als aanvallende middenvelder voor een aanvallende middenvelder. En een spits voor een spits. Ja. Linse eruit voor dinges. En dan denk ik, nou, dan ga je eindelijk Prato brengen. Nee hoor, blijft gewoon weer 90 minuten lang zitten.
Ja,
nou, dat denk ik.
Ja, maar ja, Johan, weet je wat het is? Wij kregen deze week een fanmail eigenlijk. Was het een WhatsAppje, hè, kregen we. En het was iemand die behoorlijk teleurgesteld was in hoe wij de podcast tegenwoordig maken. Hè. Vroeger luisterde die om een beetje hoop te krijgen in slechte tijden. En als het goed ging, nou, dan was het echt de horlepiep. Nou ja, dat klopt ook wel. Alleen, je kan hier gewoon, je kan van stront ook geen chocola maken, weet je wel. We kunnen een heel leuk verhaal gaan ophangen. En we kunnen het misschien ook wel 5 minuten over Baldé hebben, die zijn debuut heeft gemaakt. Wat natuurlijk hartstikke leuk is voor die jongen, hè, want we zijn natuurlijk allemaal een beetje verliefd op Baldé. Maar ja, het is echt crisis. En niet alleen achter de schermen waar we het zo nog over gaan hebben, maar ook op het veld. Want als je na afloop ook weer hoort dat Dick Advocaat en Steven Berghuis hadden daar tussen die twee weer borrelt. En verhalen in het AD Berghuis
AD, met een, zullen we daar eens even over hebben? Met een over onze vriend van de AD.
Met een cornervlag in zijn handen zou hebben gestaan tegenover Malaysia.
Ja, maar jongens, dat hebben we van Erwin Beltman nu geleerd. Op Sportpark 1908 zijn geen cornervlag.
Nee, maar
misschien heeft hij die uit het ballenhok gehaald, hè? Uit het materiaalhok. Dat weten we niet. Dat weten we niet. Dat is ook waar. Nee.
Nee. Maar dat is wel het erge wat er nu gaande is, jongens. Van wat er in de media nu allemaal aan het gebeuren is rondom Feyenoord. Die stammen strijden. Want iedereen heeft overal wel lijntjes lopen. Of het nou het AD is, of VI. Of ja. Het is bijna niet meer te doen,
nee,
man.
Maar weet je wat mij opvalt? En dat is een beetje gesterkt door het stuk van onze trouwe luisteraar en Patreon Bart Toornaar. Zijn column staat ook nog online op kijkloop.nl trouwens. Dat gaat over discrediet wat Arne Slot nu al allemaal wordt toegebracht. En het cynisme waarmee hij al wordt ontvangen. Ik lees echt werkelijk geen enkel stuk over Advocaat zelf. Over zijn functioneren bij de club.
Nee.
Helemaal niks. Het gaat over spelers die
over Berghuis
vervelend gedrag vertonen. Het gaat over, nou ja, en terecht hoor, maar het gaat over het rommelen bij de jeugd en in de bestuurskamer, de financiële situatie. Allemaal logisch dat het daarover gaat. Maar die echt extreem slechte prestaties, nog los van de uitslagen, maar ook het voetbal zelf. Geen één keer heb ik echt een fatsoenlijk stuk gelezen waarin heel duidelijk wordt gemaakt hoe slecht
het was. Pierre van Hooijdonk, hè?
Ja,
Ja, Pierre van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal, die ging daar wel op in. En die gaf aan, de tentakels van Dick Advocaat zijn te groot, zeg maar. Dat hij overal wel in de pers wat vriendjes heeft zitten. En dat daarom niemand hem durft aan te pakken. Maar het is wel een beetje wat je is. Ik schrok vanochtend toen ik de AD las. Daar is de kop niet van Advocaat heeft het niet op orde. Of iets in die geest. Maar het ging over Berghuis. Over dat de spelers goed Berghuis zou uitkotsen. Nou ja, en dan met het dieptepunt dat hij dan inderdaad met die cornervlag iemand te lijf zou gegaan zijn. Terwijl er maar geen cornervlaggen zijn op 1908. Ja, kom eens even. Ik vind het echt wel diep en diep triest. Advocaat doet het gewoon niet goed. En als je dan na de wedstrijd hoort in de persconferentie dat hij zegt. Ik snap de ophef niet zo. Want ik heb van de laatste 8 Eredivisie duels maar er 1 verloren.
Ja.
Dan denk ik, gast, meen je dit serieus? Precies. Nee, je hebt er niet... Je hebt maar ja, maar
dat is het verschil. Kijk, Dick Advocaat is natuurlijk de afgelopen jaren bij FC Utrecht en Sparta ingestapt. En dat zijn clubs waar je al op het bureau gaat staan van blijdschap als je een wedstrijd niet verliest. Feyenoord is een club dat moet winnen. Dat moet gewoon punten pakken en bovenin meedoen. En niet, we voeren nu een achterhoede duel, weet je wel, om plek 4.
Ja.
Ja, dat is echt een triest voor woorden. We staan 4 punten achter, geloof ik, op Vitesse.
Ik wou zeggen, op deze manier ga je het ook niet redden, hoor.
Nee,
en hebben we de mazzel dat Vitesse niet gewonnen heeft dit weekend tegen Willem II. Want anders was het gat gewoon 6 punten geweest. Het is, ja, en AZ en PSV zijn gewoon weg, om over Ajax nog maar te zwijgen. Ik heb de hele tijd gedacht, we gaan uiteindelijk wel plek 3. Dat moet wel gaan lukken. Nou, nu heb ik dus het schema maar van Vitesse zitten bekijken. Want ik geloof er helemaal geen reet meer van dat we derde gaan worden.
Nee.
Vierde is het beste. En zelfs daar heb ik al twijfels bij. Het enige dat we nog Vitesse thuis krijgen. Maar ja, wie zegt tegenwoordig dat we thuiswedstrijden winnen tegen mindere clubs?
Nee,
precies. Dan rest play-offs, hè? Als we dat zelfs niet redden.
Ja, want iedereen is aan het aftellen tot hoeveel duels Dick Advocaat op die bank zit. Maar we vergeten er steeds dat we er op deze manier gewoon nog, nou, hopelijk dan 4 bij gaan krijgen. Want...
En daarom vind ik het zo raar dat... En we gaan het straks nog even over onder andere Koevermans waarschijnlijk hebben. Maar dat hij gisteren zat hij natuurlijk bij, Goedemorgen Eredivisie op ESPN zondag. En daar zei hij dus, nee, we hebben afgesproken, we gaan hoe dan ook met deze club het seizoen afmaken. Ik bedoel, dat staat dus nu alweer vast. Wij zitten al maanden, en niet wij alleen, hè, niet wij als Kijkeloel, maar gewoon supporters die niet alleen maar roepen omdat ze boos zijn, maar ook nadenken over waarom het niet meer goed is om Advocaat te houden. Zitten al te roepen, ja, je kan beter nu toch een vervanger zoeken die de sfeer er weer in krijgt, die misschien even net een andere fris voetbalidee heeft. Want je wil aan de ene kant geld terug gaan vragen aan de supporters, omdat het financieel zo slecht gaat. En tegelijkertijd wil je dit zootje laten aanmodderen, terwijl je echt om een beetje geld bij elkaar te sparen toch Europees voetbal moet gaan halen. Ja, dat ga je op deze manier niet redden.
Nee, maar wat ook het probleem is, dat Dick Advocaat zet eigenlijk een beetje moedwillig het legioen ook tegen Berghuis op met al dit soort dingen die hij nu doet. Hè. Maar wat je niet moet vergeten is dat Dick Advocaat in de zomer weg is en dat Berghuis in principe, als Arne Slot hem zover krijgt, nog een jaar door moet bij Feyenoord.
Ja.
En dat kan bijna niet goed gaan op deze manier. Want als je op Twitter ook maar Steven Berghuis intikt, dat is een en al gal natuurlijk. En wij doen daar ook af en toe aan mee, want hij doet echt niet alleen maar goede dingen, Steven Berghuis. Af en toe dan, kijk, hij heeft ook Hatzidiakos van AZ, heeft hij een enorme blessure... Heeft hij bezorgd. Ja, dat is hartstikke slecht. Dat is vreselijk. En dat moeten we ook gewoon zeggen.
Ja.
Maar ja, het is wel nog iemand die nog van waarde kan zijn voor je team het komende jaar.
Ja, en dat is natuurlijk met Berghuis een beetje... Ik kan me heus wel ergens voorstellen... Hij is natuurlijk superveel eisend. Hij uit dat misschien niet altijd op de fijnste manier. Ook naar zijn medespelers. Kan hem er echt nog wel wat bij voorstellen. Maar hij is natuurlijk wel super waardevol. En dat weet iedereen binnen de selectie ook wel, dat hij dat is. Dat hij belangrijk is.
Zoals het elftal van de week volgens mij van de VI. Of van de Telegraaf. Ik zag in ieder geval Marciano Vinkum. Of een van die analisten, ik weet ook allemaal niet. Die had hem in het elftal van de week gezet. Nou, vond ik hem deze week niet zo goed spelen.
Nee.
Want ik vond met name Toornstra goed spelen. Kukcu sprong er bovenuit. En voor de rest was inderdaad allemaal magere voldoende.
Ja, dat vind ik ook nog wel zoiets. Hè? Kijk, Kukcu werd dan na afloop... voor de camera's van ESPN gehaald. En die kreeg dan als eerste de vraag... hoe vond je dat je speelde van Helene Hendricks? En hij begon te glunderen en een twinkeltje in zijn ogen. Ja, hij ging eigenlijk wel lekker. En weet je wel, en heel veel mensen doet dat echt wel pijn. Want Feyenoord speelt gelijk tegen FC Emmen. Dan, het lijkt wel of die egootjes bij die spelers soms voorop gaan... ten opzichte van... Ja, je kan toch niet zo'n antwoord geven? Je hebt net 1-1 gespeeld tegen FCM, hè?
Ja. Nee, dat snap ik. Ja, dat is waar, ja.
In mediatraining bij al die gasten leren ze altijd van... Nou, het gaat niet om mij, het gaat om het team. Nou, dat had meneer Kukçu in dit geval ook wel kunnen doen. Tegelijkertijd, ik ben wel blij dat we eindelijk weer iemand... Hè, die wel wat waarde representeert... de laatste weken weer een beetje goed zien voetballen. Want het is echt wel frustrerend... dat je gewoon niet kan winnen van FCM. Ik dacht van, nou, nu heb je een paar makkelijkere wedstrijden... Ja. Nu kan je weer een beetje naar boven kijken... dat je toch denkt van, nou, we hebben het zwaarste misschien... van een deel van het programma gehad. Het wordt echt nog een knijterlang seizoen. En inderdaad, ik zou heel graag willen praten over Baldé... die dan nou, het beter doet dan iedereen had verwacht. Hè. Ineens een shirtnummer kreeg en ineens mee mag doen... Maar ja, als je zo'n, wat ik zeg, als je het hebt, als je niet kan winnen van FCM, dan moeten we het helemaal niet over individuele spelers gaan hebben. En moeten we het volgens mij nu gaan hebben over de bakens.
Juist.
Bakens in de vette.
Ja jongens, daar waar onze spelers op het veld het misschien niet geweldig deden, deden onze oudspelers het wel best wel behoorlijk. Ik heb een fantastisch mooie top 3. Op nummertje 3, Tony Viljena moest afgelopen weekend spelen tegen Dynamo Moskou thuis. Hij maakt al snel de openingstreffer. Dus je dacht, nou, dat gaat goed met een rebound die erin tikte. Mocht helaas niet baten, want uiteindelijk verloor Krasnodar met 2-3 en slaan nu op een 10e plaats.
Ja, gaat niet echt lekker, hè, Krasnodar?
Nee, deze week heeft hij ook laten weten dat hij eigenlijk wel toe is aan een nieuwe stap en dat hij toch Rusland wil gaan verlaten en dat hij naar een top 5 competitie zou willen. Dus ik ben erg benieuwd waar Viljena heen zou gaan. Hij heeft nog een langdurig contract. Dus,
wat zou een leuke club in de top 5 voor hem zijn? Top 5 landen?
Ja, ik zit met zijn speelstijl denk ik aan Duitsland. Ik denk dat hij bij een middenmotor in Duitsland...
Frankfurt of zo.
Ik ken het Frankfurt nou niet goed genoeg, maar waar ze een goede breker kunnen hebben op het
midden. Hoffenheim, zoiets, leuk.
Nou, precies. Hey, op nummertje 2, Edgar Ije.
Hey.
Vorig seizoen werd hij nog lang, het begin van het seizoen werd hij nog lang bij Feyenoord verwacht, dat hij toch deze kant weer op zou komen. Want bij Trabzonspor, zijn broodheer, zouden ze hem niet moeten... Nou, niets is minder waar, want hij speelt daar gewoon alles, is basisspeler. En heeft deze week ook zijn allereerste goal gemaakt. Was weliswaar al de wedstrijd gespeeld. Hij maakte in de blessuretijd de 4-1 in de gewonnen wedstrijd tegen Ankaragücü. En doen het gewoon eigenlijk best wel prima. Staan op de 4e plek. Ik hoef niet naar boven te kijken, hoef niet naar beneden te kijken. Dus die zijn lijken me zeker voor plaats 4.
Wat een fenomeen, hè, Edgar.
Edgar Ije. In Rotterdam wordt hij altijd herinnerd aan die volleybalactie in
ja,
Zwitserland.
En,
maar...
Nou ja, eigenlijk meer nog aan die reclame. Hè? Van Dick, hè? Van de Super Seas, vind ik veel. Dat Jan Boskamp...
Dat die met CD's op dat bankje
zit. Dat Jan Boskamp wegstuurt.
Ja, dat hij is dik hier.
Zou die enig idee hebben waar hij mee heeft gedaan toen, Ije?
Nee.
Show me Dickie was het.
Show me Dickie, dat was hem. Ja. Nou ja, goed, zo hebben we wat reclamefenomenen. Want we hadden natuurlijk ook Johnston die geweldig deed met zijn schenken op bij die kerstfoto.
Zou dat bewust zijn?
Kalkoen die droeg zo?
Ja, zoiets.
Ja, zoiets. Ik weet, ja,
het is, zou ze dat dan bewust doen, de mediaafdeling? Bij spelers die gewoon echt totaal geen rol van betekenis spelen in het veld, dat ze die dan maar heel belangrijk maken in media?
Dus dat ze bij de komende campagne dat ze Ramon ten Hove gaan vragen. Ja, we hebben een belangrijke rol voor jou bedacht.
Ja.
En dan mag je inderdaad iets compleet ridicules gaan doen.
Toch het zou toch wat zijn, hè, dat je naar de Kuip rijdt. Hè, als het zo meteen weer mag. Dat je een enorm grote banner ziet hangen inderdaad. Met Ramon ten Hove of zo, weet je wel.
Ja.
Weet je wel? Met Wij zijn Feyenoord.
Goed, hey, en op nummertje 1. Ja, normaal gesproken heb ik altijd de regel. Je moet minstens wel gewonnen hebben om op nummertje 1 te komen. Maar voor deze meneer maak ik toch een uitzondering. Dat had met name te maken met zijn goal. Dan weten jullie misschien al een beetje waar ik heen ga. Ik ga het namelijk naar Italië.
Ja, zo.
Ik ga naar Parma, om precies te zijn. Dan hebben we het over Graziano Pelle. Tweede basisplaats van dit seizoen bij zijn nieuwe broodheer Parma. En,
je hebt een nieuw woord geleerd.
Broodheer, het viel mij ook op.
Ja, broodheer. Ja, het zou bijna denken dat ik een challenge heb van iemand, dat ik het woord broodheer 3 keer moet noemen. Nou, het is nu al 3 keer gelukt. Maar hij moest dus spelen. En Parma doet het niet goed. Staan laag in de Serie A. En in een kwartier maakte hij, nou, met een fenomenale manier, maakte hij een doelpunt. Een omhaal maakte hij de openingsgoal.
Ja.
1-0. Was niet genoeg. Uiteindelijk verloren ze met 1-2 van Genoa. En dat is wel zorgwekkend, want ze staan nu 4 punten achter op de plek die goed is voor rechtstreekse handhaving.
Nee.
Dus ze moeten nog wel wat puntjes sprokkelen. Maar goed, met Pelle in de gelederen zou het zomaar gaan kunnen.
Wie wordt de baken van de play-offs, denken jullie? Of van de richting einde seizoen? Wie de belangrijkste factor gaat spelen?
Wie belangrijk gaat zijn als het gaat om het kampioenschap binnen. Ja, dat zal toch Stefan de Vrij dan wel worden, toch? Die gaat voor het eerst in een eeuwigheid in Italië kampioen worden. Dat Of ik hoop misschien Rick Karsdorp dat hij eerst begint met een treffen tegen een club uit Amsterdam. Dat hij er daar al een paar maakt en uiteindelijk die Europa League wint. Dat zou ik hem dan ook gunnen. Mooi. En dat Frank de Boer hem dan alsnog negeert voor het EK. Dat zou wel weer typisch Frank de Boer zijn.
Nou, altijd als wij Kein Geloel opnemen, dan weten we wanneer die online staat. Dan breekt de pleuris uit. En dat gebeurde deze week ook weer. Op dinsdag, Kein Geloel stond net online. En toen, toen barstte, mag ik wel zeggen, de bom op Varkenoord, Jopie.
Ja, dat was het eerste bommetje. Uiteindelijk later in de week is die echt geëxplodeerd. Maar ja, dat was het verhaal. Rijnmond kwam daarmee naar buiten. Dat er nogal wat was fout gegaan met het mailverkeer van Stanley Brart, hoofdopleidingen, toen nog. Nou, daarmee verraad ik al hoe de afloop is geworden. Maar die had een mailtje willen sturen naar Mark Koevermans, waarin hij eigenlijk aangaf dat er 4 trainers in zijn ogen niet goed genoeg zouden zijn en het veld zouden moeten ruimen. Dan ging het over Van Gobbel, Melvin Boel, Remco Schol en Mark Onderwater. Maar de laatste, Mark Onderwater, begint ook met Mark. En de K zit dicht bij de O. In de plaats van Stanley Brart dacht van ik stuur dat eventjes naar Mark Koevermans. Heeft hij de verkeerde geadresseerd, heeft hij het mailtje naar Mark Onderwater gestuurd. Nou, en vanaf dat moment is het natuurlijk gaan doorcijpelen binnen de organisatie. Kwamen er steeds meer mensen hiervan te weten. En ja, dan weten we het. Dan krijgen de supporters het op een gegeven moment ook op een bordje. Zo. En daar werd er dus eigenlijk een kamp gecreëerd van ja, kies je voor, want zo werd het een beetje gespind door Rijnmond. Of dat de waarheid is, weet ik niet per se. Maar kies je voor Stanley Brart, hè, de ouderwetse, die niet echt houdt van vernieuwingen. Of gaan we voor de nieuwe garde met onder leiding van Mark Melvin Boel?
Nee, want dat werd natuurlijk wel duidelijk. Hè? Het feit dat die 4 weg wilde hebben, met name Melvin Boel. Die kennen we natuurlijk ook misschien wel het beste van alle jeugdtrainers.
Ja, die hebben wij gesproken in afgelopen zomer. Ja.
Nou ja, goed. Inderdaad, jongens van vernieuwing, andere methodes, andere trainingsvormen. Hè? Ook met niet alleen met je eigen team, maar bijvoorbeeld ook veel met met andere collega's van andere teams op vanzelfde posities. Dus met de spitsen onderling. Dus ook met oudere jongens trainen. Nou ja, in ieder geval heel veel. Er is veel veranderd sinds periode 1 met Brart en periode nu met Brart. Hè? Hij heeft het destijds vernieuwd. Wanneer kwam die? Lang geleden.
Dat is 15 jaar geleden.
Ja. Nou, het feit dat hij nu deze jongens eruit wilde werken, ja, dan snap ik die vermoedens wel.
Maar dat klopt ook weer niet helemaal, hè? Want ik bedoel, ik ben ietsjes beter ingelicht door wat er allemaal op Varkenoord gebeurt. Ik zit er niet zo op dat ik precies weet hoe alles loopt. Maar Van Gobbel staat niet bekend op Varkenoord als vernieuwer. Ja, Melvin Boel wel.
Ja.
Maar Oerie Van Gobbel is vorig jaar eigenlijk al gedegradeerd. Want die had nu zijn eigen team. En toen is hij al assistent gemaakt onder Melvin Boel. Omdat ze eigenlijk vonden dat hij misschien niet goed genoeg was.
Ja.
Dus, zoals Rijnmond het spinde, is volgens mij niet helemaal de waarheid. Ook daar kan je ongeveer het lijntje wel uittekenen van wie hun bron is en hoe ze het verhaal gespind hebben. Dus ook daar gebeurt weer van alles op mediafront. Maar het feit is wel dat Melvin Boel kennen we ook een klein beetje. Laten we dan die als voorbeeld nemen. Die is wel wat mondiger. Die heeft een duidelijke kijk op het voetbalspelletje. En ik kan me goed voorstellen dat binnen de club dat ze wel eens denken van joh, hè, jij met je 3,34, met je grote mond, wat heb je dan allemaal al bewerkstelligd? Dan zeg ik even Stanley Brart, die denkt waarschijnlijk, run ik hier de scepter en weet ik echt wel hoe ik jeugdspelers moet opleiden tot het beste en uiteindelijk naar Feyenoord 1.
Ja. Nou, wat geloof ik bij Feyenoord en misschien ook bij Stanley Brart een beetje steekt, is dat Melvin Boel wil het heel graag ook maken in het betaald voetbal. Hè? Dat is echt een trainer met ambities, daar hebben we hem zelf ook over gesproken.
Ja.
Nou ja, Dat steekt niet onder stoelen of banken. Hij heeft bijvoorbeeld onlangs ook al heb ik hem een keertje op de tribune bij Excelsior zien zitten. Dat was wel op uitnodiging van de trainer van Excelsior om eens te kijken.
Ik zag hem deze week een tweet liken van Excelsior zelf op Twitter.
Ja, nou ja, goed. Dan zou je kunnen zeggen van nou, er speelt wat. Maar nee, dat was wel op uitnodiging van kom eens kijken naar mijn team. En misschien dat jij er een bepaald oordeel over hebt of zo, weet je wel. Omdat hij zo vernieuwend denkt. Maar ja, dat steekt sommige mensen bij Feyenoord, dat hij zo'n ambitie heeft en dat hij dat ook in zijn methodes heeft. En heel erg raar vind ik. Dat vind ik echt raar, want juist dat soort mensen met ambities en die ook echt wat nieuws kunnen toevoegen, die zou je toch juist moeten koesteren, zou je zeggen.
Nee, maar eens. Maar goed, het is lastig om te beoordelen, zoals het altijd met trainers die zeg maar niet in de spotlight van het eerste staan, om te beoordelen van hoe goed zijn ze nou? Zijn ze nou zo revolutionair of hebben ze gewoon toevallig geluk dat ze een goede spelersgroep hebben? Dirk Kuyt hebben we het vaak over gehad als jeugdtrainer. Het eerste jaar was het best wel prima, het tweede jaar was het niet goed. Ja, betekent dat het eerste jaar Kuyt een goede trainer was en het tweede jaar geen goede trainer was? Nou, volgens mij ligt de waarheid ergens in het midden. Maar in het geval van Melvin Boel, nou ja, ik vond het een fijne man. We hebben hem toen gesproken, nogmaals, afgelopen zomer. Kwam met interessante invalshoeken. Ja. Ik dacht, nou, die heeft er wel verstand van. Die laat zich niet leiden door het feit dat hij geen profervaring heeft. Maar gewoon dat hij denkt, van dit is hoe ik wil gaan voetballen. Dit is wat ik mee wil brengen. Staat er volgens mij best goed op, ook bij de club. De spelers lopen redelijk met hem weg. Spreekt de taal ook van de jeugd. Maar ja, goed, het wordt nu zo gedraaid. Want volgens mij is het ook dat verhaal nog niet uitgesproken. Want volgens mij zou het ook nog maar eens kunnen dat, nou ja, Stanley Bart deze week uiteindelijk dan te horen heeft gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd. Maar het zou me ook niks verbazen als Melvin Boel alsnog ook gaat.
Ja, goed. De toon is natuurlijk wel een beetje gezet en de sfeer ook.
Ja.
Dus
ja.
Ik kan me wel voorstellen dat je hier op zijn minst even van moet bijkomen. Okay.
Ja, maar zoveel tijd hebben ze niet.
Nee.
1 april lopen de contracten af. En dan moeten er besloten worden of ze verlengd worden. Ja,
het is toch te hopen. Kijk, we weten al lang, we hebben een prachtig nieuw jeugdcomplex. Dat is voorwaarde 1. Maar voorwaarde 2 is toch dat je goede mensen hebt zitten. Om uiteindelijk ook weer een betere opleiding te worden. Hè? Want we zijn wat achterop geraakt natuurlijk gewoon. Niet alleen door de jeugdopleiding, maar ook door bijvoorbeeld het niet spelen in de Jupiler League. Maar daar hebben we het al zo vaak over gehad. Dus je moet wel, weet je, ik maak me daar best wel zorgen om. En dus was ik ergens wel gerustgesteld dat het mailtje uitlekte. Want ik denk dat anders gewoon gebeurd was wat Stanley Bart zou voorgesteld zou hebben. Of tenminste, die kans was wel een stuk groter geweest. Het was nu natuurlijk fijn, dat is nu een beetje voor lul en met de rug tegen de muur.
Ja, maar het is toch weer, kom op man, een mailtje dat uitlekt. Ik las dan ook weer ergens op Twitter. Dat John de Wolf, die een tijdje de video's in elkaar zette, de video, de wedstrijdbeelden en zo, dat hij een keertje de verkeerde Etienne had gemaild. Dat was dan Etienne Verhoef, weet je wel, de voormalig Rijnmond verslaggever. Ja, dat soort amateuristische dingen, dat hoor je bijna. Ja, oké, af en toe hoor je dat wel bij andere clubs van een speler, bijvoorbeeld die inschrijft voor de Europa League of zo.
Ja,
dat klopt wel. Dat klopt wel.
Het is, het is niet eens uitlekken dat het binnen je organisatie, dat er mensen zijn die het stiekem. Het is gewoon inderdaad mailen naar de verkeerde. Ja, dat is zo lomp gewoon.
Hebben jullie dat wel eens gedaan? Nou, dat je iemand echt gewoon.
Ik moest wel denken aan de Bubblebox, weet je wel. Vroeger van Man bij het Hond. Dit zou een extreem goed Bubblebox item zijn. Wanneer heeft u een mailtje naar een verkeerde gestuurd? Maar ik moest er even over nadenken, want ik had deze vraag eigenlijk wel verwacht. Ik heb ooit wel eens een mailtje verkeerd gestuurd. Maar dat was niet heel gevoelig, gelukkig. Ik vond het wel een beetje gênant en ik weet niet meer waar het over ging. Dus zo boeiend was het ook niet. Maar nee, gelukkig niet. Wel, ik heb wel eens een mailtje ontvangen waarvan ik dacht, is die voor mij bedoeld? Dat was zo'n reply all, die echt maar voor 1 iemand bedoeld was.
Ja.
Dus dat was wel even niet best.
Ja.
Nee, maar goed.
Ja, ik heb namelijk altijd geleerd met mailen, op het moment dat het een belangrijk mailtje is. Nou, dit was toch een aardig mailtje. Nooit zeg maar soort van op reply drukken. Althans, je kan op reply drukken. Maar dan meteen even de ontvanger naar wie je wilt terugsturen, even weghalen. Eerst je mailtje tikken, dan even goed lezen. Ja, dan pas op het laatste moment de juiste persoon aanklikken, dat je echt zeker weet. Dus ik heb eigenlijk nog nooit daar een fout in gemaakt. Ik heb het ergste wat ik ooit gedaan heb, in mijn oom een berichtje gestuurd op WhatsApp, van dat ik van hem houd, wat ik daar mijn vriendin wilde sturen. Nou ja, dat is dan al wel te overkomen. Maar het is amateurisme ten top. Hè? Voor Varkenoord dat wil vernieuwen, en dan je hoofd van Varkenoord niet eens in staat is om een fatsoenlijk mailtje te tikken. Ja, het is
ik denk
wel
dat Stanley een beetje geschrokken is. Denk je niet?
Ja, tuurlijk. Ja, die had niet gehoopt dat dit uitgelekt was.
Die zich kapot zweten. Ik ben ook benieuwd wanneer hij wist dat het naar de verkeerde markt was gestuurd.
Ja, totdat hij een berichtje terugkreeg. Meen je dit serieus? Vraagteken, uitroepteken.
Heeft hij dat gehad?
Weet je wel? Zoiets? Nee, dat staat er wel. Dat kan me wel voorstellen, toch? Zoiets.
Ja.
Maar nu gaat hij natuurlijk, er wordt afscheid van hem genomen. Mm. En daar moeten we eerlijk bij zeggen. Kijk, Stanley Bart, die verdient de credits voor wat er, nou ja, begin vorig decennium is neergezet. Ja,
onder zijn leiding inderdaad 5 keer volgens mij die Rinus Michels Award voor beste jeugdopleiding gewonnen. Dus dat is niet voor niks.
En ook, het is niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn een paar dingen waar je best wel kan zeggen van dat doet hij niet goed. Maar wat hij wel goed doet, is bijvoorbeeld doorgevoerd hebben dat niet elke jeugdspeler hetzelfde contract krijgt. En daarin heeft hij onderscheid gemaakt van de echte toptalenten, die kunnen meer verdienen dan de wat mindere talenten. En op die manier heeft hij toch ook wel een aantal talenten, zoals, nou ja, die is ook vaker genoemd, Milambo, maar Klein, Sliet, die heeft hij van Twente gehaald. Dat zijn toch talenten die eraan zitten te komen, waarvan we allemaal heel veel verwachten en heel veel hopen, die hij toch behouden heeft, terwijl ongeveer half Europa achter ze aan zat. Nou, dus het is niet alleen maar slecht
wat
hij gedaan
heeft. Wat bij hem wel matig is, wat ik dan begrijp, want ik heb ook een beetje rondgebeld, is dat individuele training, wat je bij jongens als Matthijs de Ligt bij Ajax hebt gezien, waar volledig op werd ingezet in de jeugd, omdat iedereen van hem dacht, dat wordt een hele grote. Dat zie je bij Feyenoord niet. Hè? Als ze bij wijze van spreken zeggen, nou, ik wil trainen op springen. Nou, dan gaat de hele groep bijvoorbeeld één keer in de maand op een trampoline staan springen. Ik noem maar even wat geks. Nee, dat is toch raar? Er moet veel meer op individuele dingetjes worden getraind. Hè? Iemand bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, als Shaquille van Persie heel erg goed kan kappen en draaien. En dat wilt hij nog beter maken, dan moet je daar individueel op gaan trainen. Dan moet je niet zijn medespeler die rechtsback is, of ik noem maar even wat, centrale verdediger, die daar helemaal geen zin in heeft, en dat die dat ook helemaal niet als kwaliteit wil ontwikkelen, die hoef je daar niet mee te nemen. Je moet echt zorgen dat die individuele trainingen komen bij Feyenoord. En daar heeft Stanley Brard, als al die geluiden kloppen, niet echt aan bijgedragen.
Nee, nou ja, goed. Hij is gesneuveld. Dus de vraag is voor nu, hoe verder? Wie moet het gaan opvolgen?
Ja, dat is echt.
Hebben jullie daar ideeën over?
Dat is echt een hele moeilijke vraag. Ik stelde uit een soort enthousiasme van Persie voor. Hè, want die, nou ja, hè, maar goed. Toen zei
Van Persie, die moet je niet als hoofdjeugdopleiding, nee, maar als trainer.
Dat ben ik met je eens. Zetten. Ja.
En misschien ook niet als trainer, maar misschien wel als individuele trainer. Als iemand die de spitsen gaat trainen. Of iemand die ervoor gaat zorgen dat jouw techniek beter wordt, bijvoorbeeld. Hè? En dan niet alleen maar bij de onder 19, of die bestaat niet meer, de onder 18. maar ook gewoon bij alle andere goede hoge lichtingen, ja, bijvoorbeeld.
Nou, het feit dat zijn naam steeds vaker valt en dat hij ook interesse in zou hebben. Ik vind echt dat werd ook, zijn naam werd genoemd bij Studio, wat hoe heet het, ochtendvoetbal bij ESPN. Ik weet
Goedemorgen, Eredivisie.
Nou, daar vond ik dat Koevermans er niet vol opduikt. Maar op het moment dat Van Persie kenbaar maakt dat hij trainer wil worden, dan moet je er als Feyenoord zijn alles, maar werkelijk alles aan doen om hem een contract te geven.
Tuurlijk.
Want dat zou toch een sieraad zijn voor je jeugdopleiding, ja, dat je zo'n man binnen je club hebt. En tuurlijk, hij zal, ik vermoed, omdat ik zie dan nu af en toe fotootjes op Instagram, dat als hij zijn zoon wil kijken, dat hij achter het hek moet in een auto. Nou, beloon hem dan voor volgend jaar, zolang die corona-onzin er nog is, dat je gewoon zegt, je mag het team voor je zoon gaan doen. Kijken of het je bevalt. Daar zitten heel veel talenten, van Thijs Kraaienveld tot Sliti, die we net al noemden. Nou, laat hem daar een jaartje mee losgaan. Ik denk dat we er over 2-3 jaar gigantisch veel plezier van gaan krijgen. Dus,
maar ik kan me voorstellen, als jeugdspeler, en je mag met de grote Robin van Persie trainen. Ah, dat is toch ook wel een boost. Dan krijg je toch ook wel zoiets van, nou, ik neem nu even dat colaatje. Ik neem nog geen bier drinken. Dat colaatje sla ik even over en ik doe nog een extra watertje. Weet je, alles in discipline. Hij kan je zoveel bijbrengen, ja, die Van Persie.
Dat gaat wel heel snel weg op het moment dat iemand niet capabel is. Van Dirk Kuyt zou je dat ook verwachten, maar daar waren de geluiden, zeker het tweede jaar, dat mensen ook al zoiets hadden van, nou, we zijn er wel weer klaar mee. Dus dat ik denk dat Van Persie, gewoon omdat het een van de mooiste voetballers is die Varkenoord ooit heeft opgeleverd, die moet je natuurlijk, als het kan, moet je die gewoon een belangrijke functie geven binnen je club. En ik denk niet dat het de geschikte hoofdopleidingen zou zijn, maar op het moment dat hij een trainer wil worden, moet je dat altijd doen en kijken van, en misschien koppelen aan iemand die jij wat beter kent, Wesley, aan Ricardo Moniz, volgens mij ook, die hebben ook samengewerkt vroeger. Als je dat een koppel zou kunnen maken, dan heb je volgens mij een fantastisch duo.
Ik heb Ricardo Moniz, heb ik natuurlijk in onze groepsapp even door laten sijpelen. Dat wel, zou ik een hele mooie vinden als hij ook wat bij Feyenoord gaat doen. Hij is niet gemaakt voor de spotlights, want hij is veel te open. En dat kan ook echt tegen hem werken. Dat heb je bij zijn voorgaande avonturen wel gezien. Maar hij is wel zo verschrikkelijk gedreven en gaat ook met jongens echt aan de slag. Een half uurtje na een training of zo, weet je wel. Hij gaat gewoon gerust 30 voorzetten geven op een spits of zo. Ja, dat zie ik heel veel trainers ook niet doen. En daar schort het wel aan vaak, denk ik. Aan die persoonlijke touch die kan brengen.
Maar goed, de vraag was,
wie moet het nieuwe Brad worden? Ja, dat is moeilijk. Je zit toch automatisch een beetje in de trad van oud-spelers, denk ik. Maar goed, maakt dat je een goede hoofdjeugdopleiding. Voor mij komen er eigenlijk andere kwaliteiten bij kijken die je niet automatisch hebt als je profvoetballer bent geweest. Heb jij een naam dan, Jopie?
Want, nou, ik denk overigens dat Feyenoord gewoon gaat voor het veilige pad voor iemand die nu al intern werkzaam is, namelijk Rini Kolen. Die heeft het natuurlijk ook al gedaan bij FC Twente en ook bij Rosenborg is die hoofdjeugdopleiding geweest. Dus dat zou een logische keuze zijn. Dat je dan wat doorschuift, hè? Die Koen Stam, dat hij dan misschien de trainer wordt van de onder 21. Dat het allemaal intern allemaal een plekje opschuift.
En
maar goed, ja?
Nee, ja, ik zit ineens even out of the box te denken. En ik weet dat hij nu hele andere dingen doet eigenlijk. Maar een type als Thomasson zie ik dat wel doen, bijvoorbeeld. Ik weet niet of ik dat nou echt een geweldige trainer vind.
Die is nu lekker in Zweden bezig.
Ja, weet ik.
En die ruit. Als je dan een oud... Maar ja, het is gevaarlijk om oud spelers te noemen.
Ja, want, zeker.
Dan denk ik aan iemand als Van Gastel. Maar goed, die verdient nu zoveel geld in China. Maar dat was natuurlijk ook jarenlang een jeugdtrainer op Varkenoord.
Ja.
Maar ja, de vraag is, dat zijn toch mensen die het vaak wel fijn vinden om elke dag op het veld te staan.
Ja.
En een beleidsfunctie is toch echt wel wezenlijk wat anders. Dat heeft Peter Bos destijds ook wel bewezen toen hij van trainer af werd en technisch directeur werd bij ons. En ja. Natuurlijk is ook dat weer een andere functie. Dus de vraag is of je echt zeg maar zo'n oud trainer nodig hebt. Een naam die bij mij binnenschoot is eentje die ook misschien niet per se aan Feyenoord gekoppeld wordt, maar die je van mij altijd moet proberen, is zo'n René Meulensteen, die jarenlang de rechterhand was van Alex Ferguson. Ook ja, als het gaat om die techniek trainer.
Assistent trainer geweest, weet je wel. Dat is komen toch andere kwaliteiten kijken bij iemand die het beleid moet gaan uitstippelen, neem ik aan. En een plan moet gaan maken, bijvoorbeeld.
Eens. Maar aan de andere kant, onze technisch directeur Arnissen is zo dominant.
Ja.
Als je het dan toch hebt over we moeten besparen en we moeten te veel geld uitgeven. Ja, je kan natuurlijk ook een soort van light persoon op die functie zetten. Omdat Arnissen puntje bepaalt, ze toch alles naar zich toe trekt.
Ja, je moet gewoon iemand hebben die echt een heel duidelijk beeld heeft. En dat weet te managen.
Ik heb hem, jongens. Paul Brandenburg.
Ja. Zit je nou even te googlen of wat doe je?
Ik weet niet.
Ik heb even gegoogeld. Maar die is, dat is de hoofdjeugdopleidingen van AZ. Ja, oh, ja. Die halen ook gewoon.
Ja. Welkom Paul. Zullen we even hashtag bedenken al?
Ja. Nee, ja, het ligt wel voor de hand. Om gewoon eens even te kijken bij...
Als dat gebeurt, joh. Nou, dan pissen er echt een paar in de broek daar.
Tot de kantine juffrouwen alles bij AZ weghalen.
Ja, ja. Nou goed, maar ik denk niet dat dat een realistische optie is. Maar goed, het zou wel erg grappig zijn. Dus nee, ik heb ook niet per se een naam die naar voren komt.
Ik weet wel wie het over een paar jaar kan doen. En dan heb ik het wel over een jaar of 8 of zo, denk ik. Ik denk dus dat binnen onze selectie nu 1 iemand is die daar de hersens voor heeft. En dat is Jens Toornstra, denk ik.
Ja, maar dat vind ik te laag voor hem. Want de volgende functie...
Hallo, het is een prachtige...
Nee, als Jens Toornstra stopt met voetballen, moeten we meteen algemeen directeur maken. Sterker nog, ik vind dat hij dat misschien nu al gelijktijdig kan doen. Dat we gewoon zeggen, naar Koevermans, we hebben je redelijk zien stuntelen de afgelopen week.
Ja. Even zonder dolle, hè? Ik denk echt dat hij dat zou kunnen.
Toornstra zou echt een waanzinnige ambassadeur kunnen zijn van de club.
Ik geloof dat hij ook nu een universitaire studie aan het doen is, bijvoorbeeld. Het is echt iemand echt wel hersenen, weet je wel. Ja. Maar goed, ja, je kan niet over een voetballer nu zeggen dat hij dat zou kunnen. Kom op, wat een onzin zeg. het klinkt leuk, weet je wel. Het klinkt romantisch.
Nee, maar het is niet eens romantisch. Maar ik denk gewoon dat hij even Jopie vindt dat fijn als ik af en toe wat Engels zeg. Dat hij de brains heeft.
Ja.
Het gaat niet om per se... Het gaat niet eens om dat je een uithangbord bent, hoor, in die functie. Je moet er gewoon verstand van hebben. En ik denk dat hij dat heeft.
Hey, laatste naam?
Ja?
Die ik nog niet per se voorbij heb zien komen, maar die nu eigenlijk misschien ook wel wat loopt. Dirk Kuyt? Die wil graag meepraten. Die is en blijft Feyenoordse club.
Ja.
Ik heb niet het gevoel dat de clubs in de rij staan om hem als hoofdtrainer binnen te leggen.
Nou, weet je, ik weet niet. Dat vind ik het enige lastige. In hoeverre bemoei je als hoofdjeugdopleidingen alleen met de hoofdlijnen? Of bemoei je ook echt met de inhoud? Dus bemoei je ook met, weet je wel, ik wil als hoofdjeugdopleiding wil ik dit soort trainingsvormen. Wil ik dit soort ontwikkeling, talentontwikkeling? Of ligt dat echt meer bij de trainer zelf, die verantwoordelijkheid? Ik denk dat de hoofdjeugdopleiding daar wel wat mee over te zeggen heeft, namelijk.
Ja.
En ik ben heel benieuwd, zeg maar, wat... Naar Kuitse visie wel. Maar ik heb, en misschien is dat een onrechte, maar ik heb het idee dat hij wel redelijk conservatief is.
Zou kunnen.
Maar dat weet ik niet. Goed. Dat is moeilijk te zeggen.
Ik heb eigenlijk, maar als je dan Dirk Kuyt noemt, dan kan je toch eigenlijk ook Giovanni van Bronckhorst noemen.
Ja.
Nou ja,
iemand die natuurlijk... Ja. Ik heb niet het idee dat hij bij een topclub terecht gaat komen als trainer. Ik kan me vergissen hoor. Maar... Als hij echt zijn carrière een boost wil geven, zou hij eens 5 jaar hoofdjeugdopleidingen bij Feyenoord moeten zijn. En volgens mij is hij het ultieme voorbeeld van een speler die van de jeugdopleiding van Feyenoord de top kan halen. Ja. Weet je wel, echt Barcelona heeft de Champions League gewonnen. Ja. Ik denk dan zelf al in de WK-finale gestaan. Hij weet precies hoe het moet. En hij weet ook,
hij heeft de afgelopen jaren ook verschrikkelijk goed. En ook de sfeer erin. Hoe is het voor jongens om daar...
Sterker nog, hij heeft er al een tribune.
Hij heeft er een tribune, dus... Dat zou eigenlijk, als je erover nadenkt, een ideale man zijn.
Bij deze besloten, Giovanni van Bronckhorst moet nieuwe hoofd jeugdopleidingen worden.
dan is het nu tijd om de elephant in the room te bespreken. We hebben het best voor het laatst bewaard. Of misschien wel het slechts voor het laatst. Het is maar hoe je het wil zien. We hebben het allemaal gezien. Het filmpje van 4,5 minuut deze week op de sociale kanalen van Feyenoord. Mark Koevermans, die bijna op zijn knieën gaat om de Feyenoord supporter te vragen. Alsjeblieft, wil je je geld... Of vraag je geld niet terug, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ja, ik was er net uitgesproken over in mijn aftrap. Ik vind het veel te laat en ik vind het ook ja, een beetje raar. Maar niet iedereen zit daarover op één lijn, dat is duidelijk. Hè? Rijnmond heeft deze week een polletje gedaan. Nou is zo'n polletje nooit representatief. Ook niet-seizoenkaarthouders kunnen er bijvoorbeeld op stemmen. Ja. Maar daar was toch wel bijna de helft die zei, ja, ik ga mijn geld terugvragen.
Ja,
ja laat ik gewoon maar de vraag aan jullie stellen. Rob, jij kan het niet, want jij hebt een full support.
Nee, dus, ik,
hè?
Dus jouw geld. Jullie zien me, ja, ik leun even achterover, jongens.
Ja. Ja, maar Johan, jij, ga jij je geld terugvragen?
Nou, we hebben deze discussie al een keer eerder gevoerd. En toen heb ik aangegeven, ik twijfel. En de langer dat ik erover nadacht, dat ik de duidelijker in mijn mening word. Allereerst, ik vond het filmpje wel goed. Ik vond de juiste toon. Ik vond ook goed dat Koevermans naar voren werd geschoven. Dus daarin heb ik geen kritiek. Ik zou heel veel mensen daar heel veel ophef over hebben. Maar het had bij mij weer gekunsteld gevoeld op het moment dat daar Berghuis naar voren was geschoven. Of John de Wolf of iemand anders. Ik vind het goed dat nu de topman van Feyenoord, ondanks dat hij niet goed ligt bij de supporters, dat die naar voren geschoven is. Daar was ik over te spreken en ik vond het een mooie toon. Ik vond het een mooi filmpje. Nou, dat gezegd hebbende over de inhoud van ga ik verlengen ja of nee, ja. En ik ga nu ook een pleidooi doen aan iedereen die Feyenoord supporter is en een seizoenkaart heeft en die dus niet full support heeft, om ook te besluiten om het geld niet terug te vragen. Want we gaan uiteindelijk, anders komen we in een idiote cirkel. Want het gaat om een bedrag van om en nabij 15 miljoen euro wat Feyenoord dan terug zou moeten betalen aan de supporters. Als wij allemaal zouden zeggen ik wil mijn geld terug. Dat geld, linksom of rechtsom, heeft Feyenoord niet, dus dat moeten ze ergens vandaan gaan halen. Wat is de meest logische manier om dat geld vandaan te halen? Het verkopen van spelers. Dus wat je straks gaat krijgen, is op het moment dat we allemaal zeggen, wij moeten onze knaak terug, dan gaat straks Feyenoord, ik zeg maar even een voorbeeld, Kukçu verkopen voor 15 miljoen. En dan kunnen we maximaal een Jordi Klaasie of een Sander van der Streek halen. Spelers die toevallig deze week werden genoemd en iedereen kotsend overheen viel. Kortom, op het moment dat wij willen dat het beter gaat met onze club, en dat willen we allemaal, want we vinden deze periode vreselijk. Ja, het slechtste wat je dan kan doen is zeggen van ik wil mijn knaak terug, want dan weet je, dan gaat het volgend jaar niet beter. Sterker nog, dan moeten we gaan leunen op de jeugdopleiding. Nou, ik ben fan van jeugd, maar ik ken onze Feyenoord supporters. Wij zijn niet zo geduldig, wij zijn zeker niet zo geduldig als het gaat om jeugdspelers. Dus het is niet zo dat we zeggen, nou ja, weet je, als we dan Kutje verkopen, dan wachten we gewoon op Milambo. Dat kan 3 jaar duren voordat hij het potentie bereikt, maar hey, dat moet dan maar. Nee, wij willen meteen weer presteren, want we willen volgend jaar weer meedoen met Ajax, PSV en AZ. Kortom, op het moment dat we nu ons geld gaan terugvragen, gaat daar niemand sneuvelen in het maatsgebouw. Echt niet. Het is niet een afrekening van het beleid. Dus als we dat al doen, vind ik dat we dat moeten doen bij het besluiten van het verlengen van de seizoenkaarten. Dus ik zou zeggen, echt, als je het kan missen, hou dat geld bij Feyenoord. Ja, je mag kritisch zijn. Sterker nog, ik ben mega kritisch. Ik vind echt lang niet alles goed wat er bij Feyenoord gebeurt. Maar ik vind het dan verder en meer logisch dat bij het verlengen van mijn seizoenkaart, dat is nou de volgende vraag die over een paar weken gaat komen, dat we dan gaan zeggen, hey, hartstikke leuk Feyenoord als jullie mijn geld willen, maar dan eisen wij nu dit. Hè? Zoals bijvoorbeeld ook, die man van de Telegraaf, Valentijn Driessen, een heel plan opperde met aandelen enzovoort. Nou, dat vind ik dan misschien iets te ver gaan, maar we kunnen het daar wel over hebben van wat willen wij
maar
daarvoor
terug. Het is
terug.
Toch raar, Jopie. Ja, schitterend pleidooi hoor. Al ben ik het er niet mee eens, maar
dat mag.
Iedereen mag zo zijn eigen mening hebben. Tuurlijk. Laten we dat duidelijk zeggen. En ja, het zou natuurlijk heel erg zijn als er een soort van splijtswam komt tussen ja, supporters, weet je wel. Maar iedereen moet het echt voor zichzelf weten. En het is voor niemand een makkelijke periode. Hè? Ik bedoel, als je in deze periode genoeg centen hebt dat je het kan afstaan, dan ben je spekkoper, wat dat betreft. Maar er zijn ook genoeg mensen die misschien hun baan kwijt zijn. Nee, of
tuurlijk, als je die kan missen, is het een ander verhaal. Maar kijk, ik zit in de positie dat ik het kan missen. Ja. Ik heb gewoon een baan die gewoon doorloopt. En dus voor mij is de keuze, ondanks dat ik de reactie die bijvoorbeeld jij had, Wesley, het eerste appje wat jij stuurde ongeveer een paar minuten over 10 toen we niet gewonnen hadden van Emmen, zei van, nou weet ik het zeker, ik doe het niet. Die emotie snap ik heel goed. Alleen
Heb ik dat gestuurd?
Ja, dat heb ik gestuurd.
Dan was ik wel heel erg emotioneel.
Ja. Maar die emotie, die wat ik zeg, van het is niet dat op het moment dat jij nu besluit om je geld terug te gaan vragen, dat er daarmee een koerswijziging ingezet gaat worden.
Ja, maar kijk Johan, wat het is ik denk dat als je allemaal je geld terug gaat geven, dat de cirkel nog steeds niet doorbroken wordt. Die blijft ook gewoon bestaan, die cirkel. Want Feyenoord is de afgelopen jaren nul keer ingeslaagd om een speler met ook maar... Ja, oké, Senesi is de enige speler dan, maar voor de rest bijna geen spelers hebben ze aangetrokken waarvan je zegt, nou, die kunnen we daarna weer voor een hele hoop centjes verkopen.
Niet eens Sinisterra, om maar eens eentje te noemen.
Ja, nou, dat is behoorlijk gelukkig geweest. Hè.
Nee, ja, maar zo jongen is, kijk, die jongen is... Bob D. hebben we het nu over, dat daar is zelfs Dick Advocaat enthousiast over. Nou, dan maak ik me zorgen. Dan denk ik van, nou, dat zal dan echt wel wat kunnen.
Nou, ik ben bijna geneigd te zeggen, ga terug naar zo'n situatie als in 2010, 2011. Ja, zonder de 10-0 verlies alsjeblieft. Maar toen hebben al die jeugdspelers hebben het opgepakt. En ik weet wel, je zegt, dat klopt hè, we hebben bijna geen geduld met jeugdspelers. Ik ben daar het voorbeeld van, want ik erger me dood aan Kukzu als hij een bal de tweede ring in schiet bijvoorbeeld.
Of Geertruida vorig jaar, nee, dat was ook iedereen, elke supporter moest er niks van hebben.
En vooral, daarmee wordt niet boos op die spelers zelf. Hè? Dat kan je bijna niet kwalijk nemen dat die ook mindere periodes hebben.
Nee, zeker. Je hebt ook gelijk. Alleen, als je dan ziet wat er met het geld gedaan wordt... Hè, er wordt geld in miljoenen worden er in onderzoeken voor de nieuwe Kuip of het nieuwe stadion gestoken. Allemaal verdampt. Daar kan je bijna 3 Senesi's van halen. Van al het geld wat er de afgelopen jaren doorheen is geslingerd. Waar gaat het heen? Misschien wel helemaal nergens heen. Want in september, of misschien wel oktober, Mark Koevermans blijft het maar voor zich uitschuiven. Wordt er bekend of het nou ja of nee wordt, een nieuw stadion. Het zal mij niks verbazen als ze het weer een jaar gaan opschrijven trouwens. En naar de coronacrisis.
Mij ook niet, nee.
Maar dat weet je wel, dat geld gaat naar zo'n onderzoeksbedrijf die de hele organisatie gaat doorlichten. Kost ook tonnen. Prima hoor, trouwens, want dat is nodig. Pratto hebben we ook al in alle interviews voorbij horen komen. Hè? Mark Koevermans probeert dat dan prima uit te leggen. Maar vorig jaar in de winter, ja, hebben we het toch ook gewoon gedaan met... toen is Bozeniek geloof ik gehaald voor de toekomst. Maar daarvoor, wie hadden we toen? Narsing in de spits... Wie hadden we toen? Sinisterra en de spits. Er zijn altijd oplossingen gezocht. En nou moesten we in één keer een overbetaalde Argentijn uit de hoek toveren.
Ja, laat met name Pratto een les zijn voor Arnissen. Want Arnissen die lijkt de dans een beetje te ontspringen. Het is nu Koevermans die overal moet opdraven. En zijn verhaaltje moet doen, wat hij dus niet zo goed doet, vind ik.
Maar kom op zeg, als hij vragen krijgt, kritische vragen over het stadion, over wat voor onderwerp dan ook, dan duikt hij bijna weg. Hij is natuurlijk een tennisser geweest, maar hij kan die vragen schitterend als een tennisballetje wegslaan, hoor. Nee, maar dat is wel duidelijk.
Het komende jaar is het jaar voor de waarheid. Op het moment dat er en niet investeerders komen en het stadion wordt weer vooruitgeschoven, is het einde Koevermans. En
weet je hoe Feyenoord mij over de streep kan trekken? Nou? Als ze echt eens transparant gaan zijn en niet, net zoals in een filmpje, zeggen de cijfers die de afgelopen maanden al naar buiten zijn gekomen, om die te herhalen, want dat is hartstikke simpel. Nee, neem ons echt eens mee in dat hele proces. Hoe? Wat is je plan? Neem ons mee. Wij zijn nu gewoon een soort van bank. Wij kunnen jou geld gaan geven als jij met een goed plan komt. Maar ik hoor geen plan. Helemaal niks. Dus wat moeten we dan gaan doen? Het geld in een bodemloze put gaan stoppen? Nee, dan bedank ik.
Nee, maar dat is wat ik net zeg. Van, ik snap dat emotie snap ik heel goed. En wat ik zeg, ik ben ook kritisch. Ik vind heel veel dingen niet goed gaan. Ik zeg er wel bij, de lijn die Arnissen nu ingezet lijkt te hebben, die bevalt me op zich wel. Het feit dat nu Patty Bart, wou ik zeggen, maar Stanley Bart deze week gesneuveld is. Weet je, hetzelfde niveau, hè? Ja. Het is allemaal een beetje in de rondhoek.
Patty kan er niks aan doen. Patty
boulevardachtig. Nee, maar het feit dat Bart nu gesneuveld is, was voor mij in ieder geval een sein dat ik dacht, oké, dit is de goede kant waar we op gaan. Want ik was doodsbang dat uiteindelijk Bart dit ook zou winnen. En dat we dus toch een beetje bij het conservatieve
blijven. Het zou wel echt schitterend zijn als straks Catharine Kel ineens hoofdjeugdopleiding wordt.
Ja. Ja, omdat ze dan een verkeerde C hebben gemaild. Ja. Dat ze Klaasje wilde mailen, maar dat ze aan Catharine. Ja, goed. Nee, maar om aan te geven, ik snap nogmaals het sentiment en ik snap ook echt wel als het gaat om de transparantie. Want maak het dan maar eens inzichtelijk dat geen euro van afgelopen jaar die wij betaald hebben naar het stadion gaat.
Ja,
want het blijft steeds een beetje vaag van nee, het is niet zo. En nou ja, maak dat maar eens inzichtelijk. En ja, ga dan maar in met de billen bloot en zorg maar dat we die boeken helemaal snappen. Want het is elke keer een soort van haalbaar met cijfers.
Je hebt dat bij gemeentes, heb je dat ook vaak, hè? Dat er bestemmingsplannen zijn voor dingen. En dat er op een gegeven moment iets besloten wordt en dan worden inwoners boos. Omdat ze, we wisten nergens van. En tuurlijk, als je heel goed je best doet, vind je wel wat. Hè? Had je het eventueel kunnen weten.
ergens in een regeltje, maar dat is in een lokaal
suffertje. Dat is natuurlijk niet transparantie. Transparantie is dan ook wat actief mee naar buiten komen. En ze hoeven voor mij misschien nog niet eens te gaan bewijzen van... Nee, maar kijk maar hier, er is geen euro van jouw seizoenkaartgeld naar het stadion te gaan. Maar wees er wel een soort van... maak het een beetje inzichtelijker inderdaad. En desnoods doe je dat in Suske en Wiske taal. Zodat ik het ook snap, want ik begrijp geen reet van financiën.
Nee, maar dat is maar het. Dat en daarom zeg ik ook van... Er is veel op aan te merken. Want als je wat Wesley ook volgens mij in zijn aftrap zet... We hebben maandenlang niks gehoord. En wij hebben Feyenoord...
Maar nog het ergste, het hoofdstukje full support of restitutie... Wat we natuurlijk begin van het seizoen kregen, hebben we gewoon een koud mailtje. Dat was echt hartstikke koud. Daar zat geen... Ja, daar zat geen liefde bij je, echt niet. Nee, dat was vreselijk.
Maar dat is een terecht punt. Dus ik snap ook echt wel dat je zegt, van daar vind ik wat van. Want daar vind ik namelijk ook wat van. En als je het hebt over... kijk naar onze podcast. Kijk, wij maken met heel veel liefde elke week een podcast over Feyenoord. Waarin wij ook soms twijfels hebben bij wat de directie doet. We hebben ook al meerdere keren aan de club gevraagd. Van, joh, kom je verhaal nou uitleggen? Ja. Hè? Met bijvoorbeeld het voorbeeld van het rauwe randje. Van, kom dat nou eens uitleggen? Ja. Nou, maar dan geven ze geen gehoor. En nu zie je Koevermans echt werkelijk overal aanschuiven. Overal komt hij datzelfde verhaal doen. Ja. En dan denk ik, ja, dat vind ik dus niet zo sterk. Kom dan ook in slechte tijden, ook in goede tijden, kom dan je verhaal doen. En niet alleen bij ons, maar kom dan ook bij de andere media outlets. Zodat we weten hoe het zit. En nu kom je inderdaad, 9 maanden later kom je ineens, we komen geld halen. Ja, dat vind ik gewoon niet sterk. Nee. En dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon
dus
niet sterk.
Je hele pleidooi is naar de kloot.
Als je van... En dat is dat sentiment wat ik wil oproepen. Van de emotie van het is nu kut en Feyenoord is kut en weet ik wat allemaal. Dus ik ga mijn geld terugvragen. Ik snap het nogmaals. Maar als je wil dat Feyenoord naar voren gaat. Ja, dan moeten we dus niet met name als Klaasie en Van der Streek aankomen. Dan wil ik dat Feyenoord zegt maar van op het moment dat we 15 miljoen krijgen voor Kukzu. Dat we zeggen, nou dan gaan we 12 miljoen kunnen investeren. De, en niet de 12 hele... miljoen betalen aan Wesley van Oevelen.
Maar ik snap wat je zegt, Jopie. En ik kan ik er nog wel mee inkomen ook. Maar ja, zo Mark Koevermans... Weet je wel, dat die algemeen directeur van Feyenoord is geworden. Dat is echt de grootste blunder uit de geschiedenis van Feyenoord aan het worden langzamerhand. Wow. Die is communicatief zo verschrikkelijk slecht. Was... En ik kan het ook niet hoor, maar je moet mij er ook
maar
niet
neerzetten. Maar daarvoor hebben we Gudde gehad. Ja,
dat tussen nog Jan de Jong.
Jan de Jong, de clown.
Ja, het is niet te geloven. Het is één...
Ik weet niet of je dan Mark Koevermans de grootste blunder kan noemen. Ja, het was daarvoor...
Hoe heet de algemeen directeur van AZ?
Ja, even googlen, maar die gaan we ook mailen.
Nee, dat is dingetje toch?
Ja, tuurlijk.
Hoe heet die?
Tuurlijk,
Eenhoorn.
Ja, tuurlijk. Nee, ja, goed.
Maar wat gaan jullie doen? Wat, dat we, ja, Jopie, houdt hem. Ga jij geld?
Nee, ik houd niet. Ik laat het geld bij Feyenoord.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja.
Ik zeg je heel eerlijk, Rob, ik moet me nog laten overtuigen, maar ik ben er nog niet uit. Maar ik neig wel naar het zelf houden, momenteel.
Oké.
Zal ik dan toch wel wat proberen wat verlichting erin te gooien, jongens.
Hebben we nog blunders, ja, blunders op Insta of zo?
Insta Inspector.
We hebben zeker blunders.
Lekker.
Maar we beginnen, jongens. En dit vind ik een hele leuke. Want dit is echt waar de Insta voor is opgericht. Hè? Voor leuke dingetjes er even uitgepikt. Goed met je verrekijker op de Instagram kijken.
Ja.
Mark Diemers en zijn Daphne, die zijn natuurlijk de trotse ouders van een heel leuk kindje. En die ga ik even bij naam noemen. Leo Noan heet hij.
Zo.
Mooie naam. Dat is ook weer, ja, dat zit ook weer in de categorie Future Emilio en Castle. Hè. Allemaal schitterende namen hebben ze. Maar die wordt binnenkort 1 jaar. Dat is over een paar dagen.
Schitterend.
Ze hebben wel een probleem.
Oh.
Ze willen met een verschrikkelijk grote taart komen. Maar ze weten niet waar ze in Rotterdam een taartaanmaker kunnen vinden. Dus... Daphne op ter Instagram, help us out. We zijn op zoek naar een taartenmaker in Rotterdam en omgeving voor vrijdag 26 maart. Dus bak je hele mooie taarten met een beetje, ja, het plaatje zie je heel erg groot Simba erop, weet je wel. Met een schitterend, kan je een schitterend mooi creëren, om het zo maar te zeggen. Ja, dan moet je absoluut eventjes in de DM van Daphne of van Mark. En dan heb ik het niet over Koevermans, Mark Diemers slijden.
Taartenbakkers weet ik niet. De grootste koekenbakker van Rotterdam weet ik wel. Dat is wel Koevermans.
Dat Mark Koevermans en de doos koeken. Ja, met de doos koeken voor de deur staat. Ja, ik heb vroeger getennist, maar ik heb nu koeken gebakken voor jullie. Ah, leuk grappie, Jopie. Hey.
Dankjewel. Ja,
Jopie is niet vaak grappig, hè Wes?
Nee. Dat moet je ook af en toe benoemen,
hij wordt steeds grappiger. Hij komt los eindelijk na een paar jaar. Komt hij helemaal los.
Dat te snappen, ja. Ja, keurig.
Ja, heel goed. Goed, heb je nog meer? Ja.
Nou, heb ik nog meer. Zeg dat wel. João Teixeira. Hij heeft zijn broer naar de wedstrijd gestuurd afgelopen week tegen Emmen. Dat was natuurlijk niet om aan te gluren, hè, die Teixeira.
Oneens, ik vond hem helemaal niet zo slecht.
Hey, bagger, Joopie.
Dat was echt. Nou, jij moet naar de Pearl even een nieuwe bril halen. Dat is wel duidelijk.
Ja.
Die gozer die speelde zo slecht weer dat die jongen een contract heeft bij Feyenoord. Dat is ook Arnes' schuld. Dramatisch. Maar goed, heeft ook een hartstikke leuk kindje. Daar weet ik de naam dan niet van, want die wordt goed afgeschermd op Instagram. Mogen we ook niet helemaal met het hoofd zien. Maar die heeft een schitterend cadeau gegeven aan João Teixeira. Met een hartstikke mooi schilderij met papa erop.
Ja, lief. Hartstikke lief.
Is dat even leuk? Dat is toch leuk? Dan, want jullie zijn allebei vader, dan stroomt je hart wel even vol, hè?
Nou ja, ik ben meer van het type Hans Steeuwen, weet je wel? Die dan die tekening kapot gaat analyseren van zijn kind. Dit zijn geen voeten, dit zijn harken.
Ja. En dan gewoon door midden scheuren die tekening.
Kwaad worden, juist.
Ja, precies, ja. Lat hoog leggen, had ze.
Maar we blijven nog eventjes bij de kinderen.
Het is een kinderspecial
Het is een kinderspecial, ja, want... waarom weet ik eigenlijk ook niet, maar dat valt allemaal zo toevallig samen. Ja. Ik kan het verband gaan zoeken, maar dat is er helemaal niet.
Hij praat ook heel voortvarend door.
Aankondigen dat je zelf vader wordt.
Ja. Wat zeg ik? Nee, ik niet. Nee. Maak je geen zorgen.
Hoe zou jouw kind gaan heten, Wes? Als het allemaal hem met je huidige relatie, toch een beetje op afstand, dat weten mensen misschien niet.
Koef?
Ik zou echt gewoon...
Mark, denk ik.
Toekomst.
Aliou van Oevelen, dat klinkt toch wel, of niet?
Emilio.
Aliou, ja.
Toekomst,
je hebt
Emilio.
Ja, nou goed, ik ga door jongens, want jullie kapen hem weer schitterend. Maar leuke vraag. Maar oma Elbdaloui, we gaan eventjes instaan. Ja. Miet Bakens weer. Hè.
Dat was versmelten.
Ja, dat wist ik helemaal niet. Johan deelde het gisteren in onze groepsapp.
Nee, schrijf het aan Rob, alsjeblieft.
Oh, Rob deelde het in de groepsapp. Sorry, Rob. Die heeft een kindje met het syndroom van Down. En dat wist ik helemaal niet. Maar het was gisteren, of zondag moet ik zeggen, de World Syndrome.
Syndroom, ja, heel goed, Wes.
Ik kom er goed uit.
Syndroom van Down, dag, ja.
Ja, exact. Rob schiet hier in de lach omdat ik weer...
ben je beste Engels.
Ja. 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 Dit was ook een moeilijke...
heel mooi.
Dit was ook weer een hele moeilijke combinatie, laten we heel eerlijk zijn. Dit zeg je normaal nooit. Maar hij heeft een zoontje en die heeft het syndroom van Down. En dan kom ik er niet meer uit. Maar hartstikke lief mannetje. Echt ja, schitterend op de foto gezet een paar keer. En mij power and motivation, zegt hij ook erbij. Oma Elbdaloui. Ik hoop trouwens dat het goed met hem gaat. Want de laatste keer dat ik van hem gehoord had, kreeg hij een knalvuurwerk in zijn gezicht, geloof ik.
Nou, vanaf dat moment is hij nog niet op een voetbalveld gesignaleerd. Dus dat gaat nog niet de goede kant op.
Niet best.
Nee, ja, dat is toch wel erg flink balen. Ja. Nou, willen we nog wat weten? Marco Senesi is in zee gegaan met de Bos Recovery. Dat is een Argentijnse... die hebben een Argentijnse afdeling. Ik weet niet of het een Argentijns bedrijf is. Maar dan plak je zo'n soort stickertje op je bovenbeen. Heb je ook maar een klein beetje last van kramp of iets. Nou, binnen 10 minuten ben je er vanaf.
Gelooft Rick Kost daarin? Ben ik wel benieuwd naar.
Nee, die heb ik niet in het filmpje voorbij zien komen.
Oké.
Nee. Maar het is
de volgende ruzie te pakken. Ik zie de volgende krantenkop van het AD alweer komen.
Ja. God. Ja, nou ja, goed. Geen cornervlag dit keer, maar een recovery stickertje. Willen we Theresa weer een keertje in de Insta, jongens?
Het wordt wel weer
lijkt
eens
me
tijd.
Wel, hè?
Ja.
Wordt wel weer eens tijd, hè? Nou, die heeft eindelijk... Want het heeft echt... Ik weet niet wat er met haar aan de hand is. Maar die heeft eindelijk weer eens van zichzelf laten horen op de Insta. En niet één, maar met 4 posts.
Zo.
Want ze is gaan wandelen met Nico. Nico was aan het telefoneren. Nou, ik kan me voorstellen met zijn zakenwaarnemer over een nieuwe club.
Ja.
Denk ik zomaar.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat zijn toekomst nog heel erg lang bij Feyenoord ligt... met al die invalbeurten van 3 minuten. Maar... ze zijn naar de plek gelopen, naar een soort brug, denk ik. Ja, kan het ook niet goed zien. Waar een lokkertje, zo'n sleuteltje, weet je wel, met dan
slot.
De namen en dan het slot van de verlovingsdatum, geloof ik. Nee, de huwelijksdatum, moet ik zeggen. 17 juni 2017, een maandje na het kampioenschap van Feyenoord. Hè? God, wat waren dat nog eens tijden, jongens.
Ja.
Maar daar zijn ze even naartoe gegaan, heeft ze op de foto gezet. Hartstikke leuk.
Leuk.
Toch?
Tjoen.
Ja, toch. En kleine Vincent liep er gewoon naast, hè. Die kan ook gewoon lopen, hè. Lekker, dat je het
man.
Even weet.
Nog weer, sluiten we af met een baby. Of met een klein kind. Hartstikke goed, man.
Vincent.
Ja, nou ja, zeker.
Goed.
Ja, en dat Van Persie aan het hardlopen was, die slaan we maar over, hè, dit keer.
Ja, die slaan we over.
Hey, met de Euromast op de foto.
Ik kijk naar de klok. We hebben nog wat minuutjes te gaan. Komende week, Interlandweek.
Ja, zin in.
Nou, ik kijk toch wel heel erg uit naar Geertruida. Op de rechtsbackpositie in het Nederlandse onder 21-team.
Geertruida, jongens.
Dat hij toch ineens opgeroepen is. Ja.
Ja, wat een... schitterend, hè. Kijk, we moeten eigenlijk met z'n allen Haller bedanken. Want Haller kreeg corona. Die is vervolgens gaan knuffelen met onze grote vriend Jurriën Timber. En allebei hebben ze corona, zijn ze niet bij Ajax, maar ook niet bij Timber dus.
Jammer dat die Haller 20. Zo weinig presteert, want anders had hij die hele selectie geknuffeld. Dan hadden we een paar weken geen last meer gehad van die stinkert. Maar goed, hey, daar zijn we nog, dat is weer een andere zorg.
Ja.
Maar goed, ik ben wel nieuwsgierig. Dat Oranje EK, dat heb je natuurlijk met Lazio, Bijlo en Geertruida, al zal Geertruida niet zoveel gaan spelen. Ga ik wel even naar kijken. Vind ik leuker dan het grote Oranje, want dat kan me echt helemaal geen reden.
Nou ja, het grote Oranje Berghuis wordt toch overal wel genoemd in de basisopstelling.
Ja,
hè,
maar
nogmaals,
Frank de Boer is bondscoach en die heeft zijn kleinzoon, wou ik zeggen, maar die heeft zijn schoonzoon, die gaat gewoon Stengs oproepen. Of die gaat gewoon Stengs opstellen. Let maar op.
Ja, of Babel. Nou, ja. Dat zou toch een gillen zijn, hè? Nou, Babel.
Goed, tot zover het blokje Oranje, want ik word daar heel zorgreinig van.
Mooi geweest, ja.
Ik hoop in ieder geval dat onze Feyenoorders niet geblesseerd raken, maar gewoon goed spelen en fit weer terugkomen. Want we hebben ze nog even nodig.
En Kukçu, vergeet Kukçu ook niet. Die gaat toch weer naar Turkije.
Ja, nee, en Bozenik naar Slowakije en Spajic zelfs naar Servië. Dus we hebben er wat. En Senesi was naar Argentinië gegaan, waar het niet dat die Interlandse niet doorgaan. Oh. Dus dat was wel echt heel vet geweest voor zijn marktwaarde ook. Dus nou ja, we hebben nog steeds genoeg goede spelers. Daar ben ik wel van overtuigd.
Zeker.
Rob, hebben we nog nieuwe patronen?
Jazeker, twee stuks zijn het.
Kijk, vertel.
Dat zijn Harold van der Marel en Dennis Westendorp.
Welkom, leuk. Hartstikke goed dat je weer bij de groep bent.
Ja, daar krijg je toch leuke dingen voor terug, hè, van Patreon worden.
Ja.
Hebben we dat al wel eens gezegd of niet?
Ook al, dat alles...
Volgens mij nog
misschien
niet.
Misschien kan Jopie dat een keer vertellen.
Nee. Ik verwijs graag naar kijngeloel.nl. Daar kan je doorklikken.
Zo komen we er nooit.
Daar doe je de luisteraar. Jij bent nog minder communicatief vaardig dan Mark Koevermans. Dat blijkt maar weer. Je moet ze wel even lekker maken, toch? Wat heb ik nou vorige week bijvoorbeeld gemaakt? Zeg jij dat nou eens even.
Jij hebt een tegenstander gemaakt. In dit geval heb jij met de man van FIFA... De stem van FIFA, heb jij... ik ben zijn naam even vergeten. Dus
Evert ten Apel.
Evert ten Apel, dankjewel. Heb je met Evert ten Apel heb jij een mooi gesprek gehad over als voorbeschouwing op FC Emmen Feyenoord. En nou, Warempel, hij heeft 1-1 voorspeld. Dus nou, dat had hij toch wel even bij het juiste eind, helaas.
Ja, die gaan we niet nooit meer bellen.
Die gaan we nooit
maar
meer
bellen. Maar dat soort leuke namen, dat passeert dus de revue als je patron bent. En dan krijg je ook nog een schitterend... Want wij nemen ook nog een leuk gesprekje op met z'n drieën of met iemand anders erbij. He, we zijn natuurlijk met een clubje van vijf. Ja, de Los Patronus heet dat. Ja. Dan gaan we over van alles praten, behalve over Feyenoord. Dus dan kan je ook nog
wel
ons beter leren kennen.
Heerlijk.
Dat is ook wel lekker.
Ik veug me daar iedere week het meeste op.
Ja. Ja, ja, nee, dus dat. We hebben een mooie
Discord. Alles op en aan, hè?
We hebben een mooie Discord groep waar mensen met elkaar in discussie
kunnen
gaan.
Er komt dus nog een online evenementje aan. Ja, nu even online. Normaal gesproken doen we dat ook altijd fysiek één keer per jaar. Nou ja, ik weet niet of ik al iets mag zeggen. Mag ik al iets zeggen?
Je mag al wat teasen, doe maar.
Ja, teasen. Pubquiz.
Goeie tease, ja.
Maar wel echt, die gaat goed in elkaar zitten, hoor. Dat is echt met een paar patrons. Dus je kan er ook zelf... mee helpen gewoon met ons. Dat vinden we ook hartstikke leuk.
Ja, leuk.
Nou, dat doen we ook. Ja, er zijn veel, soms kleine, soms wat grotere, maar altijd leuke dingen.
En die krijgen als eerste inside informatie toegespeeld. Want volgende week, en dan gaan we afronden, hebben we hopelijk een speciale podcast in de Interlandweek.
Ja.
En ja, onze patronen, die hebben al een beetje kunnen horen wat dat gaat worden. Dus ben je ook nieuwsgierig wat het gaat worden?
Echt heel erg speciaal, hè? Op een speciale plek waarschijnlijk
ook. Op een speciale
ook
plek. Nog. Met een speciaal persoon, over een speciaal onderwerp.
Met speciale Kangeloel leden ook.
Ja.
Dat zijn wij natuurlijk.
Ja. Nou goed, tot zover de specials. Ik denk dat we moeten afronden, want we zitten nu veel te veel te zwammen. Fijn dat je weer geluisterd hebt en tot volgende week, mensen.
Yo.
Tot volgende week.